Goedemorgen.
Goedemorgen.
Olaf, waar zit je? Ja. Sorry dat ik gisteren niet zag dat jij een glas water kwam brengen. Ik weet nog... Hè? Nee, dat hoeft niet. Ik heb nou wel wat anders op. Maar ik had het niet gezien. Ik weet nog wel dat ik je zag dat je wegliep. En toen dacht ik ook misschien met die hoesten of zo. Maar daarna, als ik praat, heb ik dikwijls mijn ogen dicht. Ik heb het niet gezien. Maar bij deze hartelijk dank. Dat is zo dat was. Ja, dus, ja. De tekst die wij 's morgens altijd citeren, daar staan een paar regels in die niet onmiddellijk zo helder zijn en die ook vragen of misschien weerstand oproepen. En ook omdat het idee van geschiedenis en toekomst is niet bepaald iets waar het Zen-boeddhisme zo bij stilstaat. Meestal ligt het accent op wat nu gebeurt. Maar ik herinner me wel gesprekken met Masao Abe, ook over Théard de Chardin, vanaf onze eerste ontmoeting. Maar er staat een regel in, laat ons bewust zijn van de doodstrijd, persoonlijk en maatschappelijk, en de bron ervan onderkennen. En ook van de juiste richting waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. Dat lijkt zo vreemd en soms lijkt het irritant. En misschien is het voor mij dubbel irritant. Ik heb één keer een discussie gehad toen ik in Leuven was met een minister. Een minister die, ik had het over Russen, maar hij vond het allemaal maar niks. Hij zei zoiets van, savoir le vrai, sans de l'histoire. En hij keek zo of hij wilde zeggen, nou ik heb die, want ik ben minister en hou jij maar je mond. Dat klonk zo vreselijk irritant. Dus toen ik het voor het eerst bij hier zo'n matzo las, dacht ik ook ja. En toch zijn dat zulke wezenlijke regels. En ook van die doodstrijd. Agony staat er in het Engels. In het Japans weet ik niet wat er staat. Maar agony betekent zowel hevig lijden als doodstrijd. En dat laat wel de ernst van iets zien. En ik zou dat willen dichterbij brengen. Maar uit een hele andere hoek. En dat heeft te maken met kunst. Natuurlijk. En met zingen en met één specifieke dans. Dus misschien de meest indrukwekkende dans die ik de laatste jaren gezien heb. Dat is, misschien heb ik er al een keer eerder over gesproken, maar ik zou het nu willen doen. Omdat de hele context van die dans, die had alles te maken met die regels van Hisamatsu. En terwijl het niet gezegd werd of uitgesproken door iemand die ook maar het woord boeddhisme of Hisamatsu noemde en waarschijnlijk ook niet kende. Maar waarschijnlijk kent u hem allemaal, het is een zanger, Anthony Haggerty. Kent iemand Anthony Haggerty? Wie kent hem niet? Oh, God. Ja.
Anthony and the Johnsons.
Ja, nou... Kijk eens op de website. Kijk eens op de website. Of kijk eens op... waar ik nou aan refereer. In verband met die regel van Hisamatsu. Dat is een programma Wintergasten. Heeft iemand dat ooit gezien? En dat was een programma gewijd aan Anthony Haggerty. Heeft iemand dat gezien? Dat was... Ja, nou, het was heel onverwacht dat ik het zag. Ik heb het niet zelf gezien. Dus, Pat en Karen hadden het opgenomen. En dat was een getuigenis van die zanger. Het is een transgender zanger. Een heel apart iemand. Ik denk, hoe oud zou die zijn? 30, 35? Nee, iets ouder, 40 zo. Hè? En hij wordt dan geïnterviewd. En dan, hij heeft van die lange vrouwelijke haren en hij heeft oorbellen en hij begint met zoiets in zijn haar te spuiten. Ik weet niet hoe dat heet. Lak? Ja. Ja, dat is het. Ja, ik kon niet op dat moeilijke woord komen. Lak. En zo. Maar wat hij daarna zei, dat was zo indrukwekkend en dat heeft zo met deze regel te maken, maar ook met dat eerste verhaal wat ik hier hield, die talk van de eerste dag over omdat ik daarmee bezig ben met dat boek van Zij die luistert, over de geluiden op conferenties, over de andere kijk op het bestaan die vrouwen toch hebben. Dat is dat het gewoon anders is. En niet in de zin van beter, maar dat de expressie in onze cultuur heel eenzijdig is, omdat het zo sterk de stempel draagt van, ja, van patriarchaal verleden. En ik heb toen ook gewezen op een indrukwekkend boek van Rita Gross, Buddhism After Patriarchy en andere studies of ontmoeting van religie. En onder andere op, dat kunt u ook nakijken, Laat ons weer zijn als de zon heet het, van een Koreaans theoloog Chung, die echt de geest van de aarde aanroept als wat een christen de heilige geest noemt. Zij is christen, maar ze zegt in mijn buik ben ik helemaal een boeddhist. En zij brengt het onmiddellijk contact met Kuan Yin, maar vooral met de aarde. En dat was wat deze Anthony Hegarty in dat programma, in dat interview, en op zo'n echte manier en een, ja, zo overtuigend en onbevangen en zo bewogen weergaf. De zorg om de aarde. En zijn diepe bezorgdheid over de grote eenzijdigheid. Hij zegt ook, en dat heeft hij pas weer geschreven in een nieuw album dat net uit is, een jaar na de vorige. Hij sprak toen in de uitzending van Wintergasten over The Crying Lights. Ik weet niet of je dat kent. Ik heb ook nooit eerder van hem gehoord, hoor, tot ik dat hoorde. Maar ik ben echt helemaal verkocht door zijn liederen. En wat hij probeert uit te drukken. En dit heet Swan Lights. Ja. Ik weet niet of het een zelfgemaakt woord is of dat het bestaat. Maar het is zo van zwanenzang en dan toch licht erin. En voor hem is het ook, ja, de zwanenzang van onze cultuur. En ik zal later wel vertellen hoe dat leeft voor Hisamatsu. Het laatste wat Hisamatsu schreef, hoe dat daarmee te maken heeft. Maar hij praat er zo indrukwekkend over. En ook wat hem, wat voor hem getuigenissen zijn, uitdrukkingen van die bezorgdheid, van die eenzijdigheid. En dat we moeten leren weer luisteren naar de aarde en verbonden zijn met de aarde. En dat er zo'n sterke tendens is op een soort egoïstische de wereld uitbuiten en de aarde uitbuiten. Wij hebben ook in het gebed voor alle noden daar twee regels over. Weet u, over de bezorgdheid om de aarde en de eerbied voor de aarde. Maar hij spreekt het op zo'n indrukwekkende manier uit. En later nog een keer, daar zal ik het dadelijk even over hebben, wat hij daarover zegt in zijn nieuwe album, gelijk met een boek uitgekomen. Want daar staan dingen in die zo precies weergeven van die regel van de doodstrijd. Hè, dat is, en met het laatste boek van Hisamatsu, wat een zeer bezorgd boek is, waarover dadelijk. Maar één van de fragmenten, één van de voorbeelden die hij geeft om dit duidelijk te maken, dat is een dans. Een dans. En dat was voor mij het meest indrukwekkende stuk van de hele reportage. Die woorden natuurlijk ook, maar je kunt het niet los van elkaar zien. Het was voor hem een, laat ik zeggen, een illustratie van wat hij wilde zeggen. Met zoveel bewogenheid echt. Iets waar hij 20 jaar, zegt hij, ook mee geworsteld heeft. En het is een dans, Butoh-dans, een Japanse dans. Een performance van een oude Japanner van al 90 jaar. Ik wist het toen niet, maar ik heb ook de eerste keer dat ik het zag niet alles gezien. Het is een Japanner die zich ook zowel boeddhist als christen voelt. Hij is zo broodmager en oud en zo fragiel, zo kwetsbaar. En hij doet een Japanse dans, Butoh-dans, die hij ooit zelf, denk ik, 60 jaar geleden uitgevonden heeft en ingevoerd heeft. Een beetje geschminkt als een vrouw uit de Victoriaanse tijd. En op de muziek. Op de muziek van Schubert met een gedicht van Goethe. Wat u allemaal kent. Misschien weet u niet dat het van Goethe is. In het Nederlands is het heel bekend. Het is ook bij ons in het Nederlands. Knaapje zag een roosje staan. Dat kent u. Daar begint mijn volgende boek mee dus. Met deze regel. In het Duits. In het Duits, want dan kreeg ik niet met deze regel. Met het tweede en derde couplet. Want daar ging dat getuigenis van Anthony Hegarty over de aarde. En dat wij niet zien wat wij met de aarde aan het doen zijn. met deze eenzijdige aanpak van wetenschap, cultuur, uitbuiting, milieuverstoring enzovoorts. En in dat gedichtje, daar staat zoiets van dat Knaaplein sprak, ik bracht die tegen het roosje. En dan zegt dat roosje, maar dan zal ik je steken. Maar ik wil niet dat dit lijden gaat plaatsvinden. En hij breekt het toch. Hij breekt het toch. En dat beeld moet eruit. En dat is voor Anthony Haggerty wat wij doen, of we het zien of niet zien, maar het is zijn manier om ons wakker te maken, zoals Isamatsu dat wakker maakt. Hij gebruikt hele andere termen, en vooral met die dans. Want je ziet zo'n oude, fragiele man in een bergachtige streek, helemaal alleen, op die melodie, op die woorden die steeds gezongen worden, en hij ziet een roos staan, een tak met een roos. En tenslotte klimt hij zo, zover hij dat kan, met zijn leeftijd, een beetje dat tegenaan en plukt dat roosje met die tak en dat koestert hij. En toen is mij in de eerste keer iets ontgaan. En misschien ons allemaal, want het ligt maar 2 seconden op. Ineens zie je alleen maar het beeld van een oog van een stervend paard. Of een stervende os. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Bijna of het een en al vocht is en tranen en heel groot. En dat is of je ineens weet wat hij doet. Wat hij doet met dat breken. En dat is daarna is het eigenlijk is hij een gebroken mens. Want hij probeert dat gebroken takje nog in de aarde te zetten, als tot hem doordringt wat hij doet, en het gaat niet. En als een geslagen en gebroken schim eindigt het dan. En dat was voor Haggerty één van de voorbeelden van zijn bezorgdheid. En u moet het echt een keer zien, u kunt het nakijken bij Uitzending Gemist, kunt u het nakijken, Anthony Haggerty enzovoorts en ik denk dat ik het filmpje intussen wel 10 of 15 keer gezien heb. Het is elke keer, het is zo indrukwekkend, omdat het zo die bezorgdheid uitdrukt. En die komt in de woorden van Haggerty nog veel dieper tot uitdrukking in het boek met tekeningen van hemzelf, samen met Swan Lights. Die nieuwe uitgave. Hij begint met te zeggen dat het 20 jaar lang hem zo intens heeft bezig gehouden. Dat hij dat voelt als ja, iets wat hem heel erg raakt. En ook dat hij er niet uit is. Maar hij zegt wel dat elke keer als ik ontdek dat het voor mij heel moeilijk is en dat ik niet weet. Ik weet het ook niet hoe verder. Ik weet het niet. Ik heb van alles erover gelezen. Natuurlijk allerlei genderboeken, milieuboeken, filosofische boeken. En ik weet, het raakt eraan, maar dat is het niet. Het is, er moet iets diepers, iets fundamentelers gebeuren. 4 of 5 keer zegt hij dat. Er moet een radicale ommekeer plaatsvinden. Maar 1 ding weet ik. Als ik voel dat het voor mij moeilijk wordt, heel moeilijk wordt. En echt zegt hij met angst erbij en met onzekerheid en verlegenheid en weerstand bijna, dan voel ik dat ik ergens goed zit, dat ik op de goede weg ben. Het is bijna of hij zo over wat dan in de zendtaal heet, om het toch maar even te noemen, een koan in de diepste zin, de grote twijfel of een Kierkegaard vertwijfeling. Het is iets wat hem diep bezighoudt en waar hij geen raad meer weet. Dat zegt hij ook een paar keer, ik weet het niet. Ik kan alleen, misschien zegt hij zelfs in mijn laatste, sommige van mijn laatste liederen, dat daar mijn opstandigheid en mijn overbezorgd, mijn angst zo in door. En ook mijn woede om wat wij met de aarde doen. En met onszelf doen en onze hele houding van in het leven staan. En hij noemt dat dan, ja, het zal toch die ommekeer moeten zijn van, zo noemt hij die patriarchale houding, waarbij het accent ligt op ontdekken, uitbuiten, grijpen, begrijpen, produceren en vooral met een soort egoïsme. U moet het niet zwart-wit zien, want dat zegt hij ook heel duidelijk, dat het allebei er samen moet zijn. Niet het ene alleen maar dat, maar wel hoe hoog nodig is dat die andere stem gehoord wordt en dat wij de aarde en het mysterie van de aarde en de kwetsbaarheid van de aarde en wat wij aan het doen zijn, terug ontdekken. En elke keer die woorden van er zal een dat voel ik, zegt hij intuïtief, een radicale ommekeer nodig zijn in ons omgaan met de dingen, met de aarde, maar allereerst spiritueel, innerlijk. En hij brengt het ook in verband met, zegt hij, op het ogenblik is er geen één wetenschap, maar ook geen religie, geen enkele ideologie die hier uitkomst kan wijzen. Zo voel ik het. Hoe het met de mensheid moet, ik weet het niet. Want dat zal iets moeten zijn van ons allemaal, van heel de mensheid. Maar ik, hoe dat is, weet ik niet. Ik kan alleen proberen het voor mijzelf uit te drukken. Op dit moment. En dat is ook geen eindpunt. Dat is geen eindpunt. Dat is zoals ik het op het ogenblik voel. Dat het anders moet. En het is letterlijk zo een lege bladzijde wat er komt. Het moet iets nieuws zijn. In elk geval in mijn leven. Nog een paar verplichtingen en dan ga ik radicaal op een andere manier. Hoe, dat weet ik niet. Moet ik me terugtrekken in de natuur, water drinken uit een beekje, in een hutje leven? Ik weet het niet. Maar dat er iets radicaals moet veranderen, ook in mijn gewone levenshouding, maar allereerst van binnen. Want wij zijn, zegt hij, in een crisis. Of we het willen of niet. Of we het willen zien of niet. En die crisis is ernstig. Dat is, zeg maar met die Zamatsu, die agony, die doodstrijd. En hij noemt allerlei voorbeelden daarvan op. Een bewapeningswetloop, enzovoort. Het milieu, het omgaan met elkaar, de eenzijdigheid, rijk en arm. En daaronder, ja, nog iets diepers in onze houding. Hij zegt letterlijk, de crisis is zo groot, ik ben soms heel erg bang voor een apocalyptische toestand, waarbij de manier waarop wij zo de laatste eeuwen, en misschien ook ik weet niet hoe lang, bezig zijn te leven en de aarde te zien, en dan zeker in het Westen, dat kan niet meer. Dat moet ergens instorten, daar moet iets nieuws komen. En ik probeer iets uit te drukken tegen in mijn eigen hopeloosheid, van hoop, van verlangen, van de zekerheid in mijn hart dat het anders kan, dat het anders zal gebeuren. En dat iedereen, ik wens het iedereen toe, zegt hij, zo'n crisis als ik toch heb meegemaakt. En het is zo eerlijk en authentiek en zonder een woord van beroepen op filosofieën, hij zal heel veel gelezen hebben, echt van hemzelf. Heel persoonlijk en heel onbevangen. En ja, daarom moet je die film maar eens kijken. Dat spreekt dan zo helemaal uit zijn hele gebaren en uit wat hij laat zien. En ook hoe hij zingt. Eén lied is daarbij in een nieuwe album. Als ik me niet vergis, dat het uit een nieuwe album is van I Need Another World. I Need Another World. This One Has Gone. Deze is voorbij. Deze manier van omgaan. En ja, en tegelijk laat hij ook zien van I Need Another World. Maar dat zal juist een wereld moeten zijn met de bloemen. Met alles waar wij nu aan voorbij kijken. Met andere ogen en met een ander hart, met een andere instelling. En het is, ja, het is gewoon heel spontaan en overtuigend. En juist omdat die regel in die tekst die wij 's morgens lezen toch zo belangrijk is en ook wel duister. Die agony, persoonlijk en maatschappelijk, want dat is toch dat perspectief wat Hisamatsu zo duidelijk naar voren haalt en Masao Abe. Wij doen hier niet iets voor onszelf, hè, om ons beter te voelen, dat de chakra's beter zitten. Dat kan, dat mag, het meegenomen. Of dat mijn energieën beter stromen, of dat ik meer gegrond ben, dat is ook belangrijk. Want, nou, ik hoef maar zelf te weten hoeveel er nog altijd niet zo, niet helemaal stroomt. Maar dat verlangen is er. En over dat verlangen spreekt hij, dat diepe verlangen. En nogmaals, die dans, dat is meest ontroerende uitdrukking. En daardoor krijgen die woorden zo van dat plukken en daardoor gestoken worden. Want die jongen die plukt, dat zijn wij die dit doen, wij zullen de littekens dragen. Wij zullen de pijn ervan ondervoelen. En het zal ons verwonden. En dat bloem, de hele schepping die toch een bloem is, die wij aanraken, leidt daar ook onder. Het is een perspectief wat hij probeert duidelijk te maken. En waarbij hij misschien heel veel mensen bereikt, omdat hij bekend is en zanger is, omdat er naar hem geluisterd wordt. Maar het is bijna letterlijk hetzelfde wat Hisamatsu aan het eind van zijn leven schrijft. Hij schrijft, hij is dan bijna 90, zijn laatste publicatie. En ik heb een stuk daarvan opgenomen in mijn boek, helemaal aan het einde. Het einde van het stuk wat ik daarin schrijf, moet tot het onmogelijke. Het heet dat van hem, manifest over de ondergang, van de moderne cultuur. En dat is een heel, dat is zo'nzelfde type waarschuwing met dezelfde oproep tot een ommekeer. En wijzen op diezelfde fenomenen die hij noemt. En Isamatsu was in zijn leven een behoorlijk optimistisch iemand. Dat is hij nog. Anders zou hij, hij weet en hij vertrouwt grenzeloos op die mogelijkheid van de ommekeer. Maar hij vindt dat hij daarvan moet getuigen. En ook dat hij iets waarschuwends moet zeggen. En dat zegt Anthony Haggerty ook. Ik probeer ook als mens, maar ook als kunstenaar, dit uit te drukken omdat ik dit mijn roeping voel. Ik kan mijn ogen niet sluiten. Ik voel mij verantwoordelijk. Ik moet dit zo zeggen. En Isamatsu, met dezelfde woorden, precies hetzelfde. En ook juist die verbinding met wat bij ons zo versnipperd is en gebroken. Hè, die alleen de wereld benaderen uit de ratio, alleen uit de wetenschap. En zo nodig om het vanuit die heelheid, vanuit de absolute samenhang van alles met alles. Noem het web van Indra, noem het dat Sam-Ut-Pada, noem het de eenheid onder alle verscheidenheid, eenheid en veelheid, of Advaita, geen twee. Een diepe ommekeer waar we geen woorden voor hebben, maar die alles te maken heeft met dat getuigenis van Anthony Haggerty. En verwoord in de Zen-traditie, en heel aangrijpend voor mij, en daarom gebruik ik het aan het eind van mijn boek van Isamatsu. Het is de kern van de gelofte die we elke ochtend hier oplezen. Het is een tekst die mij heel erg raakt, omdat hij dit met een paar woorden levend houdt. Maar ik hoop toch dat u die andere getuigenissen ook eens zult beluisteren of bekijken. En dat dat evenzeer kan helpen daarbij te komen waarvoor wij eigenlijk allemaal hier zitten. En dat we uitdrukken in onze gelofte. We gaan terug de stilte.